en wat ik gehoord heb, bemoedigend geweest. Corine vraagt aan degene die daaraan deel hebben genomen om na de dienst even naar Corine toe te komen, om wat dingen even nog af te stemmen en om ook daarin ook binnen de gemeente ook verder nog uit te stappen. Dus na de dienst, voor degene die de profetische God 2 hebben gedaan, even naar Corine. Vorige week, voor degene die er waren, denk ook heel bemoedigend. Gezamenlijke dienst met onze broers en zussen van de Hoeksteen. Echt heel feestelijk, heel goed. En fijn om ook samen avondmaal te vieren. Je proefde gewoon een heerlijke open atmosfeer en een open hemel. Dus dat is een voorrecht om zo die verbondenheid met elkaar in deze plaats, in deze regio te hebben. Ik zal als inleiding ook naar mijn preek nog eventjes Psalm 5, de laatste twee versen herhalen. Er is vreugde bij allen die schuilen bij u. Eeuwige jubel, omdat u hen beschermt. Wie uw naam beminnen, juichen u toe. U zegent de rechtvaardig, Heer, als een schild beschut hen uw genade. Er is vreugde bij allen die bij u schuilen. En in mijn voorbereiding afgelopen week werd ik bepaald bij het woord vreugde. En ook in de dienst, in de tijd van aanbidding, kwam ook dat woord ook nog wel terug. En ook in deze psalm, en straks gaan we ook nog wat andere gedeeltes lezen uit de Bijbel. Wij zijn bevoorrechte mensen. Want de Heer is onze vreugde. En de Heilige Geest die in ons woont, lezen we in Galaten 5, die geeft vrucht in ons leven. Omdat we ons geloof hebben gesteld in de Heer Jezus, en door de wedergeboorte, dat we zijn kind geworden ben, is zijn vrucht allereerst liefde, en wat staat als tweede vermeld? Vreugde, blijdschap. En dan vrede. En nog een aantal andere mooie delen van die heerlijke vrucht. In het begin van de dienst heb ik al even verwezen naar die aanslagen die geweest zijn in Parijs. Hoe verschrikkelijk dat is. En ik moest, toen ik de krant lees, dat trof mij. Ik vond het ook wat bizar. Ik moet even wennen, hoe ik dat moet doen ook alweer. Ja, dus vooruit. Ja. Even oefenen. Ja. Ik las gisterochtend over die aanslagen in Parijs. En wat mij trof was het volgende, wat daar op een gegeven moment gezegd werd. Dat de meeste doden zijn gevallen in een theater, Bataclan. En wat speelde zich op dat moment daar af? Dat was een band genaamd The Eagles of Death Metal.
Duivelse muziek was toch?
En dan, bizar. Ik las in de krant ook dat de zangleider en gitarist van deze band, die noemt zichzelf The Devil. En dan denk ik, tjonge, jongen. En juist in dat theater zijn de meeste doden gevallen. En we weten, de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En het trof mij gewoon. En dan is het gewoon heel belangrijk dat we beseffen van, Heer, onze vreugde is in u en bij u mogen we schuilen. Wat er ook nog op ons af gaat komen. Jezus heeft heel duidelijk ook dingen voorspeld voordat hij terug gaat komen. Die zijn erg, die zijn verschrikkelijk. En dan is het zo goed om te beseffen, maar in Christus mogen we schuilen. In Christus is onze vreugde. Nou, Corine die had gisteren een aantal keren in de dag best nog wel tranen over wat er dan gebeurt in je moederland. En verschillende berichtjes kreeg ik ook van mensen van, hebben jullie familie in Parijs? Hoe gaat het met jullie? Betrokkenheid? En dat merk je natuurlijk in Europa. Men leeft mee en dat is gewoon heel goed om dat te zien. En wij hebben een belangrijk wapen en dat hebben we ook in deze dienst ook gebruikt. Dat is gebed. Dat is ontzettend belangrijk om met elkaar in de bressen staan en een huis van gebed te zijn. Hoe gaan wij om als christenen met lijden, tegenslagen, verschrikkelijke gebeurtenissen als deze? Een ander vers waar ik aan moest denken, bekend vers uit Nehemia, waar Ezra aan het woord is. Dat is in die periode waar men opnieuw de wet van God ontdekt. En het volk bij elkaar komt om te horen naar de wet van God. En dat wordt voorgelezen, mannen en vrouwen, kinderen zijn bij elkaar. En van de vroege morgen, vanaf het licht worden tot de middag, luisteren ze naar het woord van God. En de mensen die knielen en buigen zich voor God in ontzag voor hem. En er wordt ook gehuild, omdat ze beseffen, wij hebben het woord vergeten, wij hebben het woord niet nageleefd. Wat moeten wij doen? En dan zegt Ezra, wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. Wees niet bedroefd, want de vreugde die de Heer u geeft, is uw kracht. En dit is ook, denk ik, ook mijn getuigenis en dit ook verschillende van jullie. In momenten van tegenslag, moeite, dat je kon ervaren. Ja, maar de vreugde van de Heer, die is mijn kracht. Gisteren was er een regio-ontmoeting van gemeenteleiders in Steenbergen deze keer. Het is de tweede keer dat we dit doen. Hè, met broeders en zusters uit Etteleur, uit Roosendaal, uit Steenbergen, uit Tolen, uit Oude Tongen. Gewoon in deze regio. Voorgangers, oudste, Joram was er ook als aanbiddingsleider. En dan is het goed om zo bij elkaar te komen. En dat geeft vreugde. Ik sprak één broeder, Willem heet hij, die vertelde gewoon kort even iets van zijn getuigenis. Hij is 10 jaar geleden tot bekering gekomen. Hij is marinier. Hij mag over 30 dagen met pensioen op 52-jarige leeftijd. Bijzonder, hè? Als je werkt bij Defensie. En 10 jaar geleden, hij is opgevoerd in de hervormde kerk, zei hij, kreeg een flyertje in de bus. Save a date with Jesus. Iets in die trant. En hij wist direct, ik moet daar naartoe. En hij, een stoere kerel, hij zei, elke survival in Nederland deed ik aan mee. En samen met de maat, die wonnen wij. Dus gewoon heel getraind, heel stoer. Hij zegt, vanaf mijn 10e leeftijd heb ik nooit gehuild. Mijn vader had op een gegeven moment gezegd, toen ik me pijn had gedaan in de badkamer, van stoere jongens die huilen niet. Dus hij had altijd zich sterk gehouden, stoer geweest. En hij zei, toen ik vanaf het moment dat ik die samenkomst in Tolen binnenstapte, moest ik huilen. En ik heb 2 uur lang gehuild. Hij heeft heel duidelijk een bewuste keuze voor Jezus gemaakt. Hij zei, hij is mijn blijdschap geworden. En sindsdien, de afgelopen 10 jaar, getuigt hij in kazernes, andere soldaten, en heeft tientallen gebedsgroepen gestart voor militairen. En hij gaat dan binnenkort met pensioen, maar hij zegt, dit blijf ik wel doen. Dat binnen Defensie het aanmoedigen om bij elkaar te komen om te bidden. Hij zegt, Rooms-Katholieke broeders, reformatorische broeders, die samenkomen om te bidden. Prachtig. Als God in je leven komt, dan word je emoties aangeraakt. En dan mag je als stoere kerel huilen. Huilen van blijdschap, of huilen als er verdriet is. Maar wat heerlijk om te beseffen dat de Heer onze vreugde geworden is. En dat is een van onze kenmerken als volgelingen van Jezus. Vorige week heb ik gesproken in de gemeenschappelijke dienst over het thema rusten en leven in Christus Jezus. Voor degenen die daar waren, ik heb jullie toen meegenomen naar David met zijn 600 soldaten. die tot ontdekking kwamen dat hun vrouwen, hun kinderen, waren geroofd, ontvoerd door de vijand, hè, door de Amalekieten. En ze zijn er achteraan gegaan. En ze waren toen al heel moe toen ze daaraan begonnen, want ze hadden net een mars van 3 dagen gehad in het land van de Filistijnen. En 200 van zijn soldaten, die waren op een gegeven moment toen ze even een pauze namen bij het dal van Besor, zo moe dat ze niet verder trokken. Toen zei ik al, dan moet je wel heel moe zijn als je niet achter je vrouw en je kinderen aangaat, dat je zo moe bent. En om een verhaal in te korten, David en zijn overgebleven 400 soldaten, die veroveren hun vrouwen en kinderen in gezondheid weer terug. En ze maken een hele grote buit. Die veroveren ze ook op de vijand. En de vijand wordt verslagen, die Amalekietenbende. En ze komen terug. En het bijzondere is dat David dan genade verleent en eer verleent aan de vermoeide soldaten die achtergebleven waren. Terwijl er sommigen waren die ze hadden gezegd van nou, ze mogen niet meer delen in de buit, want zij zijn die achtergebleven, wij hebben het vuile werk opgeknapt. Maar David verleende hen eer. En dat zij samen in blijdschap toen de overwinning gevierd hebben. En toen het tweede gedeelte van het woord vorige week ben ik naar Filippenzen 1 gegaan. Waar we toen ook hebben gesproken, waar het begint met die woorden, dat we dienen te leven in overeenstemming met het evangelie van Jezus Christus. Dat ons leven in lijn moet zijn met datgene wat Jezus ons heeft voorgehouden. Dat we hemelburgers zijn en dat we ons op die manier moeten gedragen. En als je de Filippenzen brief leest, he, dat is voor velen ook wel bekend, dan komt heel vaak het woordje vreugde en blijdschap in de voren. En ik wil jullie meenemen naar zo'n 10 redenen die Paulus ook noemt in zijn brief aan de Filippenzen met betrekking tot vreugde. He, de vreugde van een christen en de 10 redenen die hij daarin noemt om blij te zijn volgens deze Filippenzen brief. Voordat ik dat doe, nog even een getuigenis. Een oudere broeder kwam gisteren naar voren. Steve heet hij. En hij had het op zijn hart om ook een getuigenis te geven. En hij zei, hij had een oudere zuster ontmoet in Limburg. En op een gebedsbijeenkomst. Deze Rooms-Katholieke vrouw, die was naar deze gemeenschappelijke gebedsbijeenkomst gekomen. En men was daar geknield en er werd gebeden. Dus er waren evangelische en deze Rooms-Katholieke zuster bij elkaar om te bidden. En deze zuster, die getuigde, ze had op een gegeven moment een bijzondere ervaring. Dat ze enorm blij werd. Dat ze de blijdschap niet op kon. Zo blij toen ze daar geknield lag en aan het bidden was. En toen zij wegging, was haar eerste gedachte, ik ga naar de biecht. En dus zij komt bij de pastoor en die vertelt wat er gebeurd is. En de pastoor die zei toen, u heeft een bekeringservaring meegemaakt. Zo mooi. Als de Heer je ontmoet, dan komt Hij met zijn vreugde. Als je je bekeert tot Jezus, dan komt de vreugde je leven binnen. Ik vond het een mooi getuigenis. Hij raakt harten aan. We gaan naar het eerste hoofdstuk van de Filippenzenbrief. Ik lees de teksten uit de Nieuwe Bijbelvertaling. En de eerste reden die genoemd wordt, is de vreugde van het gebed. De vreugde die het gebed ook geeft. De tekst die we daar kunnen lezen is, ik dank mijn God altijd wanneer ik aan u denk. Telkens wanneer ik voor u allen bid. Dat doe ik vol vreugde. Paulus was iemand die dankte, die bad. En als hij dat deed, dan deed hij dat vol vreugde. Hij had ook reden om dankbaar te zijn en vreugdevol te zijn, want de Filippenzen hadden het evangelie opgepakt. Die gingen ervoor met elkaar. En dat bracht hem vrede en vreugde. En dan zie je hier ook de combinatie van dankzegging en bidden. Dat is goed om altijd je gebed in balans te hebben, door in je gebed niet alleen smeekbeden, maar ook heel duidelijk te danken. Want er zijn altijd genoeg redenen om ook dankbaar te zijn. En die dingen ook te uiten naar God. Ik las een voorval van een verpleegster die in contact kwam met een heel saaie, ontevreden, ontmoedigde man. En zij getuigde en zij leerde hem bidden. En deze man die veranderde tot een heel vreugdevol persoon. En deze verpleegster, die natuurlijk veel met haar handen werkt, die had hem het volgende geleerd. Want je hebt dat wel, dan vragen mensen, die komen tot bekering en zeggen, ja, hoe moet ik dan bidden? Wat moet ik dan bidden? Wat zijn onderwerpen voor gebed? Toen zei ze, nou, we hebben 5 vingers. Je duim, daar begin je mee. Die staat dichtst bij je lichaam. Dat zijn de mensen die dicht bij je staan. Je familieleden, bid daarvoor. En dan heb je je wijsvinger. Ze zei van, dan bid ik voor mijn leraren op de school, mijn verpleegschool, in het ziekenhuis. Mijn wijsvinger, dat is gewoon haar ezelsbruggetje was dat. Dan je middelvinger, dat is de langste vinger. Over het algemeen. Dat is voor de belangrijke mensen. De VIP's. Mensen die leiding geven in de maatschappij, in de politiek, om daarvoor te bidden. Dan de ringvinger. Dat is de vinger waar je het minste kracht in hebt. Degene die piano speelt, heb ik me laten vertellen, die weten dat. De ringvinger, daar heb je het minste kracht in. Het is goed om te bidden voor degene die een nood hebben, die problemen hebben, die pijn hebben. En dan de pink, je kleinste vinger. En de verpleegster zei, minst belangrijke vinger. Gebed voor jezelf. Bijzonder. En deze man veranderde van een saaie, ontmoedigde man in een vreugdevol persoon. Door het getuigenis van deze verpleegster. Het is goed om met elkaar ook huis van gebed te zijn. Om vreugde te scheppen in het gebed. Het tweede wat Paulus noemt met betrekking tot vreugde, dat lezen we in vers 18. De vreugde dat Jezus Christus gepredikt wordt. Paulus, die zit in de gevangenis. Terwijl hij deze brief schrijft. Hij moet verantwoording afleggen van zijn geloof bij de keizer. En ondanks dat hij gevangen is en gevangen zit, toont hij in deze brief dat hij vreugde kent. De vreugde in zijn geloof, de vreugde in zijn gebed en de vreugde dat het evangelie gepredikt wordt. Herken je dat? Als jij hoort dat er geëvangeliseerd wordt, dat mensen tot bekering komen, als je hoort van, hé, daar is God aan het werk, wat doet dat in jou? Bij mij tenminste wel. Dat geeft blijdschap. Dat geeft vreugde. En er was nog zelfs een bijzondere situatie waar Paulus over schrijft. Broeders en zusters, die horen dat hij gevangen zit en dat geeft hen des meer de moed en de vrijmoedigheid om te getuigen. In plaats dat het afschrikt van, nou, Paulus is door zijn geloof gevangen gezet en moet nu verantwoording afleggen. We houden maar ons mond. Nee. In Filippi waren er ook mensen die juist extra gingen getuigen. En dat bemoedigt Paulus. Maar er waren er ook die predikten Christus, maar uit de verkeerde motivatie. Dat doen ze uit afgunst en rivaliteit. Om het mij moeilijk te maken. En dan zegt hij, maar wat doet het er eigenlijk toe? Wat telt is dat Christus verkondigd wordt. Of het nu uit valse of oprechte motieven gebeurt. Dat het gebeurt, verheugt mij. Het verheugt me dat de naam van Christus bekendgemaakt wordt. Laat dat elke keer ons ook vreugde geven. Dan vers 25. Er is vreugde over het geloof. Dat het geloof groeit en vreugdevoller wordt. Vers 25, daar staat, omdat ik hiervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Paulus, die zit in een innerlijke worsteling. Hij zit gevangen en hij weet ook niet of hij vrij zal komen. Of hij zijn leven zal moeten laten. En dan, hij is ook op zo'n punt waar hij zegt van, nou, eigenlijk zou ik liefst nog naar de Heer gaan. Dus sterven. Maar omwille van u is het beter dat ik nog leef. En dan komt zo dit vers, omdat ik ervan overtuigd ben, weet ik dat ik inderdaad voor u behouden zal blijven, dat ik nog even in leven zal blijven, zodat uw geloof groter en vreugdevoller wordt. Dat ons geloof groeit. Dat ons geloof vreugdevoller wordt. He, dat ons geloof niet door de tijd afzwakt en we er niet meer zo blij om zijn als vroeger, maar dat het juist vreugdevoller wordt. Dat er een stijgende lijn in zit. En dat zullen we straks ook zien, daar hebben we elkaar voor nodig. Ik las een uitspraak. Christendom is het geloof van het blijde hart en het stralende gezicht. Is jouw geloof het geloof van het blijde hart en het stralende gezicht? Afgelopen les van de Vrijheid in Christus hebben we het gehad over de verandering die ook je geloof in de Heer Jezus ook brengt. In je binnenste, in je innerlijk, in je geest. Dat je uiterlijk hetzelfde blijft. En daar heb ik een kanttekening bij geplaatst, maar toch zie je vaak dat er iets veranderd is in je gezicht, als je de Heer het leert kennen. Dat je ogen zijn gaan stralen. Dat er iets, hè, sommigen die kunnen zo'n donkere oogopslag gehad hebben, maar dat ze Christus hebben leren kennen, zijn hun ogen veranderd. Er is iets veranderd. Ogen worden wel de spiegel van de ziel genoemd. En als je Jezus leert kennen, hij je van binnen verandert, dan komt dat ook door je ogen naar buiten. Mozes die van de berg kwam, waar hij een ontmoeting had gehad met God, de 10 geboden had gekregen, hij straalde. De vierde reden lezen we in hoofdstuk 2. Het gedeelte dat ik vorige week ook gelezen heb. De vreugde van het zien van christenen die in vriendschap en eenheid met elkaar optrekken. Dat geeft vreugde. He, als we onderling, zoals we hier bij elkaar zijn, als we optrekken met broers en zussen uit de Hoeksteen, andere gemeentes, dat geeft vreugde. Filippenzen 2 vers 2 zegt, maak mij dan volmaakt gelukkig, maak mij dan volmaakt blij, door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest. Dat maakt blij. Dat is het werk van God, omdat dit het hart van Jezus is. Hoe goed is het, hoe heerlijk als broers bijeen wonen. De vijfde reden die Paulus noemt, dat kunnen we in vers 17 lezen van hoofdstuk 2. Er is vreugde in het lijden voor Christus. Kan er vreugde zijn in lijden? Paulus zegt van wel. Ook al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde, samen met u allen. Wees dus ook vol vreugde, samen met mij. En dat is een geheimenis. Dat ondanks lijden, ondanks dat Paulus wellicht zijn leven zou moeten afleggen, ondanks dat ook de Filippenzen wisten wat het is om vervolging te ondergaan, was er vreugde. Dat is lijden voor om Christus wil. Polycarp, in de kerkgeschiedenis een martelaar, voordat hij verbrand werd, die zei: ik dank u, o Vader, dat u mij waardig hebt gevonden voor dit uur. Dit uur van lijden en sterven, een verschrikkelijke dood. Op de Bijbelschool hebben we op een gegeven moment een test gedaan om je geestelijke gaven te ontdekken. En de studenten van ons jaar, ik geloof Corine heeft daar ook mee gedaan. Je vult dan die gaventest in om te kijken wat voor gaven God je gegeven heeft. En bij mij, en daar schrok Corine van, kwam offervaardigheid en martelaarschap ook vrij hoog naar boven. En toen dacht ze, wat moet ik met zo'n vent? Nou, ik zeg niet dat ik, hoe zeg ik dat? Dat ik daar naar uitzie, maar op de een of andere manier, dat is toch in je persoon waar je op een gegeven moment toch wat wegcijfer of van anderen voorrang geeft, van nou oké, ik heb het ervoor over of wat dan ook. Maar dat kwam daaruit. Er kwamen nog andere dingen uit, maar dit trof in het bijzonder Corine. Bij jou komt het ergens onderaan. We houden elkaar in evenwicht. Het is de zesde reden die Paulus noemt. Is in hoofdstuk 2 vers 28. Ik ben één te ver. Ja, ik ben even voor. Vreugde over het niets. Het nieuws van geliefden. Filippenzen 2 vers 28. Even de context. Er is Epaphroditus. Dat is een medebroeder van Paulus. Een medewerker en een medestrijder noemt hij hem. En die heeft Paulus namens de Filippenzen bijgestaan in zijn nood. In zijn gevangenschap. Dus hij is vanuit Filippi eigenlijk gezonden naar Paulus. En deze Epaphras, die is op een gegeven moment ziek geworden. En daar hadden de Filippenzen van gehoord. En iemand die geliefd is, van wie je houdt en je hoort dat hij ziek is, dat grijpt je aan. Je krijgt er verdriet over en je maakt je zorgen van hoe zou het nu met hem gaan. En het was zelfs tot stervens toe. Maar prijst God, hij is weer opgeknapt. God heeft zich over hem ontfermd. En dan zegt Paulus niet alleen over hem, maar ook over mij. Hij heeft me nog meer verdriet bespaard. Dus Paulus, die in deze brief aan de Filippenzen schrijft over vreugde en blijdschap, getuigt hier ook van, er zijn ook momenten van verdriet geweest in mijn leven. En toen Epaphroditus zo ziek was, was ik verdrietig over. En ook gelukkig is hij niet gestorven. En is me dat verdriet gespaard gebleven. En dan lezen we: ik stuur hem nu zo snel mogelijk, dan kunt u weer verheugd zijn wanneer u hem terugziet. En ik heb minder zorgen. De vreugde over het nieuws van geliefden. En dat Epaphroditus ook het nieuws van Paulus kon overbrengen, hoe zijn situatie was. En dat geeft ook vreugde. De zevende reden die genoemd wordt in de Filippenzenbrief is de vreugde over christelijke gastvrijheid. Verwelkom hem, Epaphroditus, vol vreugde als iemand die één is met de Heer. Houd mensen zoals hij in ere. Gastvrijheid is iets moois. En als je gastvrijheid verleent, dan geeft dat vreugde. Als jouw gastvrijheid verleend wordt, geeft dat ook vreugde. Een aantal van jullie hebben gastvrijheid verleend toen de profetenschool 2 was in ons midden. En dat is mooi. Dat geeft vreugde, dat je mensen te gast hebt en dat je ook te gast kunt zijn. Gisteren vertelde Joram en Marijke nog, Arlien Westerhof was bij hen. En ze hadden op gerekend, dan als zij komt is ze moe van het lesgeven en dan zal ze wel gauw gaan slapen. Maar Arlien nam even de tijd om even, ze hadden nog wat vragen aan Arlien en die heeft nog met hen gebeden. dan word je gezegend als je gastvrijheid verleent. Ze konden niet bij de toerusting zijn, maar op die manier hadden ze toch fijn dat contact vanwege gastvrijheid met Aline. En kon zij hen nog met een woord van de Heer ook bemoedigen. Dat is dan mooi om te horen. En Noah is het ermee eens. Vers 1 uit hoofdstuk 3. Gewoon de vreugde in Christus. Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde niet staan. Zijn, maar blijven. Voor het overige, broeders en zusters, laat de Heer uw vreugde blijven. Dat is zijn wens voor zijn mede-geloofsgenoten. Zelfs als er moeilijke omstandigheden zijn, laat de Heer je vreugde zijn. De Heer heeft het in onze menselijke natuur gelegd dat we blij zijn als we bij de persoon zijn van wie we houden, die we lief hebben. En Jezus is onze geliefde. En niets of niemand kan ons scheiden van zijn liefde, tot een eeuwigheid niet. De negende reden die Paulus noemt in deze brief, de vreugde van de gelovige die een ziel gewonnen heeft. Dat lezen we in vers 1 van hoofdstuk 4. Daarom, broeders en zusters die ik lief heb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer. Filippenzen, jullie zijn mijn vreugde. Jullie zijn mijn erekrans. Waarom? De Filippenzen zijn gewonnen door Christus, door Paulus. Paulus heeft gepredikt en er zijn Filippenzen tot geloof gekomen. Ze zijn zijn geestelijke kinderen. Nou, en dat geeft vreugde. Jullie zijn mijn vreugde. En dan zegt hij ook nog, blijf standvastig in de Heer. En tot slot, de tiende reden. De vreugde van een gift. Die Filippenzen staan Paulus financieel bij. Zij ondersteunen hem met een liefdegave gewoon in geld. En dan lezen we, de Heer heeft mij veel vreugde gegeven, nu u eindelijk uw zorg voor mij hebt kunnen tonen. En uit de context blijkt heel duidelijk door financieel mij bij te staan. Jullie hebben voor mij gezorgd en dat heeft mij vreugde gegeven. En dan zegt hij ook nog eens in dat gedeelte, dat is een bekend gedeelte, en het is mij niet om de gaven te doen, maar het is erom dat dit eigenlijk als dank op jullie hemelse bankrekening wordt bijgeschreven. Want als jullie geven, God zal jullie overvloedig zegenen. En dat is ook een bijzonder geheimenis. Er is een uitspraak in het Engels, you can never give out God. Je kan nooit zoveel weggeven, maar God zal altijd compenseren. God zal altijd jou weer zegenen. Op velerlei wijzen. En het is een vreugde om te geven. Om iemand wat toe te stoppen. Ik heb van twee mensen ook iets gekregen om anderen te supporten om de profetenschool 2 te doen. Die gewoon zeggen, ik kan zelf niet meenemen, maar ik support. En dat is vreugde om te geven. Het is een vreugde om Jezus te kennen. Amen. Het is een vreugde dat Hij onze kracht is. En Paulus is heel eerlijk, er zijn momenten waar je verdrietig kunt zijn, mag zijn. Maar dat noemt hij maar 1 keer in deze brief. Maar wel 10 keer heeft hij het over vreugde. Dus laat de vreugde voorop staan in ons leven. En het is goed om te wenen met de wenende, blij te zijn met degene die blij zijn. En te beseffen dat Hij in alles onze bron is, ook van vreugde. Dit is het woord wat ik met jullie wilde delen. 10 redenen om blij te zijn. Als christen, als volgeling van Jezus. Amen. Amen. Goed, ik wil Stefan en het team vragen om vast naar voren te komen. Dan zal ik een gebed uitspreken en dan zullen we kijken hoe de Heer het verder nog leidt. Als er dingen je hebben aangesproken. Misschien zijn er ook dingen waar je graag gebed voor zou willen hebben aan het eind van de dienst. Dan is er altijd gelegenheid om ook gebed te ontvangen, om ergens voor laten bidden. Misschien heb je je vreugde laten roven. En dat je dan ook in gebed naar de Heer gaat van: Heer, ik wil me op U openen voor de vreugde van U in mijn leven. Vader in de hemel, we zijn dankbaar dat U werkelijk de bron bent van onze vreugde. Omdat U bestaat, omdat U goed bent, omdat U te vertrouwen bent. We zijn dankbaar voor de Heilige Geest, de trooster, de geest van de waarheid die in ons leven gekomen is. En dat U vrucht van liefde en vreugde en vrede in ons leven uitwerkt. Heer, en daar waar we onze vreugde hebben laten roven, bid ik, Heer, dat wij bij U opnieuw onze vreugde mogen ontvangen. Omdat U Heilige Geest in ons woont. Heer, dat we het laten stromen. Heer, dat we onze zorgen bij U brengen. Heer, want als we onze zorgen zelf blijven torsen, Heer, dan zal het ten koste gaan van onze vreugde. Heer, maar als we onze zorgen bij U brengen, Heer, wat de Filippenzenbrief ook zegt, dat we heel duidelijk dat bij U mogen brengen. En dat we mogen dankzeggen, mogen bidden. En dat de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, dan onze harten en onze gedachten zal bewaren in Christus Jezus. En dat is wat ik uitbid, Heer, over ieder van ons hier aanwezig en zij die vanmorgen niet aanwezig kunnen zijn. Heer, werk dat uit, Heer. Leid ons ook verder. Het laatste gedeelte van deze samenkomst, we willen uw hart aanraken en we bidden dat U onze harten aan zal raken, daar waar dat nodig is. Dat we versterkt mogen worden in ons geloof, dat we versterkt mogen worden in onze relatie met U. Heer, of dat we onze relatie met U zullen aangaan, misschien voor het eerst. Heer, ik bid dat U werkt en spreekt in Jezus' naam. Amen. Er zal rondgegaan worden met de mandjes om uw offer, om uw gaven te ontvangen. Dus geef met vrijmoedigheid en met blijdschap.